onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 18e psalm, daarvan het 8e vers. Psalm 18, het 8e vers. Hun, zijt gij goed, die goedertieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Ge houdt u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerden toont ge u een worstelaar. Want gij verlost het volk door druk gebogen, maar werpt er neer die groot zijn in hun ogen. Door u, o Heere, geeft mijn lamp haar licht. Mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Wij lazen u van de 18e psalm, daarvan het 8e vers.
Thank you.
gemeente zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen, wat u vinden kunt in het boek Richteren. En daarvan het 12e hoofdstuk. Wij noemden u Richteren 12. Maar doen we vooraf met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens lezen wij Richteren 12. Toen werden de mannen van Efraïm bijeengeroepen en trokken over naar het noorden. En zij zeiden tot Jefta, waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen Ammons en hebt ons niet geroepen om met u te gaan? Wij zullen uw huis met u met vuur verbranden. En Jefta zeide tot hen, ik en mijn volk waren zeer twistig met de kinderen Ammons. En ik heb u lieden geroepen, maar gij hebt mij uit hun hand niet verlost. Als ik nu zag dat gij niet verlost het, zo stelde ik mijn ziel in mijn hand en toog door tot de kinderen Ammons. En de Heere gaf hen in mijn hand. Waarom zijt gij dan te deze dagen tot mij opgekomen om tegen mij te strijden? En Jefta vergaderde alle mannen van Gilead en streed met Efraïm. En de mannen van Gilead sloegen Efraïm, want de Gileadieten, zijnde tussen Efraïm en tussen Manasse, zeiden, gij lieden zijt vluchtenden van Efraïm. Want de Gileadieten namen de Efraïmieten de veren van de Jordaan af. En het geschiedde, als de vluchtenden van Efraïm zeiden, laat mij overgaan, zo zeiden de mannen van Gilead tot hem, zijt gij een Efraïmiet? Wanneer hij zeide nee, zo zeiden zij tot hem, zeg nu Schibolet. Maar hij zeide Schibolet en kon het alzo niet recht spreken. Zo grepen zij hem en versloegen hem aan de veren der Jordaan, dat de 10 tijden van Efraïm vielen, 42.000. Jefta nu richtte Israël 6 jaren. En Jefta de Gileadiet stierf en werd begraven in de steden van Gilead. En na hem richtte Israël Epsam van Bethlehem. En hij had 30 zonen. En hij zond 30 dochters naar buiten. En bracht 30 dochters van buiten in voor zijn zoon. En hij richtte Israël 7 jaren. Toen stierf Epsam en werd begraven te Bethlehem. En na hem richtte Israël Elon, de Zebulioniet. En hij richtte Israël 10 jaren. En Elon de Zebuloniet stierf en werd begraven te Ayalon in het land van Zebulon. En na hem richtte Israël Abdon, de zoon van Hillel, de Piratoniet. En hij had 40 zonen en 30 zoonzonen, rijdende op 70 ezelsveulens. En hij richtte Israël 8 jaren. Toen stierf Abdon, de zoon van Hillel, de Piratoniet, en werd begraven te Piraton in het land van Efraïm, op de berg van de Amalekiet. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken we samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Grote en majesteitelijke God, die met het Heer des Hemels en de inwoners der aarde doet naar uw wil en naar uw welbehagen. En niemand van onze mensen kan de hand tot u opheffen en zeggen: wat doet ge? Heere, geef ons levende indrukken in onze harten wie u zijt, in uw majesteit, in uw heerlijkheid, maar ook wie wij zijn in onze verwerpelijkheid en in onze verdoemelijkheid. We hebben in Adam de band die ons eenmaal aan u verbond moedwillig verbroken en hebben ons gebracht door eigen schuld onder het oordeel van de drievoudige dood. En Heere, al zijn en blijven wij voor uw aangezicht voor de volle 100% verantwoordelijk. Maar als het erop aankomt en er zou van onze mensen iets moeten komen wat u zou kunnen behagen, Heere, dan is het uitzichtloos en hopeloos. Maar Heere, nou bent u die God die van eeuwigheid in uzelf bewogen geweest zijt en krachtens uw verkiezend welbehagen er lust in hebt gehad om uzelf door de diepte van Adams val heen te verheerlijken en een weg uit te denken en te openbaren dat mensen die de dood hebben gekozen boven het leven toch op gronden van recht en gerechtigheid in uw gunst en in uw gemeenschap kunnen worden hersteld. En nu wilt u dat die boodschap van vrije genade ook keer op keer zal klinken. En als we dan aan de avond van uw dag hier rondom de kandelaar van uw woord samen vergaderd zijn, dan is het dat u het ons nog toeroept, dat u geen lust hebt in onze dood en ondergang, maar dat u lust hebt in ons leven en in onze waarachtige bekering. Heere, verleen ons een opmerkzaam hart, dat we opmerken zouden het onderscheid dat u maakt met zo onnoemelijk veel mensen op deze wereld. Hoeveel zijn er niet, en als we dan alleen al denken aan ons eigen vaderland, die van u, van uw woord, van uw dienst, in de grond der zaken niets willen weten. En u wandelt ons nog na, en u roept het ons toe: bekeert u, bekeert u. Waarom zoudt ge sterven, o huis van Israël? Heere, wat we van u afsmeken, wil u vanavond in dit ons samen zijn meekomen. Wil u aan uw woord paren het krachtige en onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest, dat we zo onder uw woord vanavond mogen verkeren, dat we tot het diepst in ons hart gevoelen zouden dat het niet zomaar wat menselijke woorden zijn die tot ons gesproken worden, maar dat het uw woord is dat levend en krachtig is, scherp snijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard, en dat in het licht daarvan het van het allergrootste belang is, dat we, het zij voor het eerst, het zij opnieuw, op die plaats terechtkomen waar u op het hoogst verheerlijkt, wij op het diepst vernederd worden, en waar u ons licht en gezicht wilt geven op die naam, die enige naam die u onder de hemel tot zaligheid hebt gegeven, van wie de dichter heeft uitgeroepen: uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Heere, het samen zijn van vanavond draagt ook een bijzonder karakter. Volgende week zondag, als u het leven spaart, dan zal in het midden van de gemeente de tafel des Heren aangericht staan. Dan zullen de nodigingen van uw o grote gastheer uitgaan. En dan is toch de vraag of we van uwentwege gerechtigd zijn om tot de dis des verbonds toe te treden. En Heere, dat u ook in het licht van die zo wezenlijke vraag daar maar mee ons deed terechtkomen aan uw voeten, om door u dienaangaande te onderwezen te worden en van uwentwege te mogen vernemen wat in dat opzicht nodig is. Ach, u bent het die het in uw getuigenis zo helder en klaar doet klinken, dat niet mensen die het met zichzelf zo goed getroffen hebben, dat die bij u welkom zijn, maar arme, verloren zondaren die in zichzelf geen grond meer hebben overgehouden om voor u te kunnen bestaan, die u leren rechtvaardigen, zichzelf leren veroordelen, maar die toch aan de andere kant ook iets kennen van die honger en die dorst naar die gerechtigheid die alleen in Christus is en die verzadigen kan ten eeuwige leven. Heere, laat uw woord vanavond een helder licht verspreiden en dat we bij de lamp van uw woord zouden leren gaan op die weg waarop een dwaas nog niet dwalen zal en die de verstandige naar boven leidt. Heere, mogen we zo de gemeente u bevelen, de ouderen, vaders en moeders, ook de kinderen, ook de jonge mensen. En Heere, ach, wanneer we jong zijn en we zijn nog dooplid van de gemeente, dan kunnen we zo heimelijk de gedachte hebben dat als het gaat over de dis des verbonds en de vragen die dienaangaande gesteld worden, dat we ons daar zozeer niet mee hoeven bezig te houden. Maar uiteindelijk is het voor een ieder onzer. Trouwens, elke dienst in uw huis staat in het teken van de voorbereiding, dat het voorbereiding is, want we weten het niet, maar we zijn mensen van het ogenblik. En dan betekent het dat we u moeten gaan ontmoeten, en zal het dan goed zijn als we u moeten gaan ontmoeten, dan gaat het er toch over of er een werk, een genadewerk van u in ons leven is verheerlijkt. En wat dat betreft, ach, wat was een David op een goed plekje toen hij met dat alles maar voor uw aangezicht maar die ene zaak begeerde naar voren te brengen, doorgrond. En ken gij mijn hart, o Heere, en is hetgeen ik denk niet tot uw eer, beproef me dan en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Heere, dat u in het leven van hen die niet vreemd gebleven zijn van het leven der genade, zodanige werkzaamheden wilde geven, om waar toch ook de dis des verbonds de plaats is, waar u uw Sion wilt ontmoeten, en waar u juist ook zichtbaar voor ogen wilt stellen, wat u voor uw Sion hebt gedaan, gekomen uit de eeuwigheid, gekomen in de volheid des tijds, uw ziel uitgestort in de dood, en dat het zo waar is, en dat hongerigen en dorstigen juist met dat getuigenis zo verheugd kunnen zijn, dat u zegt, mijn vlees is waarlijk spijs, mijn bloed is waarlijk drank, en dat u het tot ellendigen en armen wilt zeggen, ik voor u, daar ge nu anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, laat de dienst vanavond, maar ook de week die voor ons ligt als voorbereidingsweek, in het teken mogen staan, voor de jongste tot de oudste, om ermee werkzaam te mogen zijn voor uw aangezicht. En als we nog volkomen vreemdeling zijn van het nieuwe leven, om dan u heilig erom lastig te vallen, om te vragen bekeerd te mogen worden, zoals ge al uw volk bekeert. Heere, geef ons zo met elkaar in dit avonduren uren in uw gunst. Leg onze gedachten gevangen onder de autoriteit van uw woord en wil u zo al datgene waar we soms zo mee bezet en vervuld kunnen zijn, wil het uit ons hart en uit ons midden uitbannen en dat u zo uw voetstappen onder ons nog rijkelijk zoudt willen zetten. Gedenk ze die hier niet met ons samengekomen zijn. U weet de reden en u kent de omstandigheden. Als meegeluisterd wordt, wil u dan ook daar uw gunst en zegen hen betonen. Waar ziekte is, waar zorgen zijn, wil u ook in al die wederwaardigheden een God zijn van nabij. Die in het ziekenhuis verkeren worden voor de dienst van een levertransplantatie, wat heeft plaatsgevonden. Heere, gedenk hem die het betreft en mag onder uw zegen dat wat heeft plaatsgevonden toch een goede uitwerking hebben en dat ook in deze maar mag worden opgemerkt dat u een God bent die ook in die weg nog een God wilt zijn van nabij. Wees u met hen die alleen staan. Wil over weduwen wezen en weduwnaren uw ogen in gunst open hebben. De lege plaatsen in hart en huis met uzelf vervullen. Mogen we de arbeid in uw koninkrijk u bevelen. Het werk van zending en evangelisatie. De arbeid die verricht mag worden onder de Joden. De verspreiding van uw woord en geschriften gegrond op uw woord. Het diaconaal bezig zijn. Niet alleen in ons vaderland, maar ook wereldwijd buiten onze landsgrenzen. Ach, als we denken wat er ook weer gebeurd is. op die Bahama-eilanden zoveel mensen dakloos geworden zijn. Mensen die nauwelijks eten hebben of drinken hebben. Heren, ach, dat u ook nog geven mocht, dat we in dat opzicht, waar dat mogelijk is, dan de helpende hand zouden kunnen uitsteken en dat in die weg ook nog iets openbaar zou kunnen komen, dat uiteindelijk ook, wat uw kerk betreft, de handen van de kerk ook in die zin hulp en bijstand begeren te bieden. Sterk ze die op de zendingsvelden werkzaam zijn. Heren, wil u ze maar gedurig moed en kracht geven en dat het opzicht over hen gedurig door hen mag worden ervaren. Wil u denken aan de evangelisten op de evangelisatieposten, ook het evangelisatiewerk plaatselijk. Heren, zoveel mensen die met ons op reis zijn naar die grote godsontmoeting. En wij kunnen geen mensen bekeren, maar in dat opzicht is het toch dat we het in uw woord lezen. Werpt uw brood maar uit op het water en ge zult u na vele dagen vinden. Dat u zo dacht aan onze overheid, plaatselijk, provinciaal, landelijk. Geef hen die ons in de vergaderzalen vertegenwoordigen wijsheid en verstand in alle dingen waartoe ze ook geroepen worden. Wil u ook onze koninklijke familie gedenken, bijzonder hen die u een hoog ambt hebt toebetrouwd. Heren, wil u boven alles, ook onder hen, uw genadehand openbaren. Dan kan het niet anders. Dan zal dat ook in de samenleving zijn openbaring vinden. En wat zou het onder uw zegen ook voor onze samenleving middellijk van grote betekenis kunnen zijn. Mogen we alle werk van liefde en barmhartigheid u bevelen. Het werk dat gedaan mag worden ten nutte van verstandelijk als ook lichamelijk gehandicapten. Heren, wil u uw ogen in gunst ook over hen open hebben. Laat uw zegen rusten ook op het onderwijs dat onze kinderen en jonge mensen ontvangen op school. Het schooljaar is weer begonnen. Geef hen die ook bij dat onderwijs betrokken zijn en ook onze kinderen en jonge mensen onderwijs geven, liefde, wijsheid, kracht om dat te doen in afhankelijkheid van u. En dat u onze kinderen en jonge mensen in hun jonge leven ervan wilde doordringen. Dat hoe belangrijk het ook mag zijn, dat we zaken die van betekenis zijn voor het maatschappelijk leven, dat we dat ons eigen maken en ons daarin ontwikkelen. Maar dat het voornaamste is wat u zelf in uw woord zegt, de vreze des Heren, die is rein en opent een fontein van het heil dat nooit vergaat. Wil u denken aan uw kerk, wereldwijd vervolgd en verdrukt, zou u er uw opzicht over willen hebben, en bij alle moeite en verdrietelijkheden ook uw ondersteuning willen doen ervaren. Ik aan uw dienstknechten, die ook vanavond de bazuin van uw woord aan de mond hebben te zetten, wil u hen met uw heilicht voorgaan, wil u hen bedouwen met de bediening des geestes en doe hen spreken in de betoning van geest en kracht. Help de studenten die in de gemeente mogen proponeren. Gedenk de gemeente hier. Er is altijd een ambt dat gemist wordt. Heren, laat dat gemis maar zodanig mogen wegen dat dat aan uw troon verbinden zou en u op uw tijd en wijze ook wilde verblijden met de man van uw raad. Mogen we de kring van onze gemeente u bevelen. De week die voor ons ligt zal de breedste vergadering van ons kerkelijk leven plaatsvinden. De generale synode. Wil u hen die ook daar een plaats in hebben, alles geven wat nodig is, en dat bij al de beraadslagingen het zodanig mag zijn dat al deze dingen ook tot nut en heil en zegen van de kring van onze gemeente mag wezen. En dat u zo, al verdienen we dat niet, en al is het dat we niet de minste aanspraken daarop kunnen laten gelden, want wie zijn we als kerk en wie behoren we als kerk te zijn? Maar u hebt in het verleden zo nadrukkelijk betoond uw vuur en haardsteden onder ons te willen hebben. Zoudt u dat blijvend willen doen? Uw naam ter eer en onze zielen tot zaligheid. Zo hebben we veel van u te vragen. Maar heren, dat u het niet om onzentwil, maar uit vrije genade om Christus wil in heerlijkheid vervulde. En zo deed naar de rijkdom van uw genade meer nog dan we van u bidden of vragen kunnen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 27e psalm, daarvan de versen 2 en 5. Psalm 27, de versen 2 en 5. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Verlaat mij op de Heere. Al wil men mij door een oorlog dwingen, ik leg mij gerust hierop vertrouwend neer. Deze ene zaak heb ik begeerd van God. Daar zoek ik naar. Dit zij mijn zalig lot dat ik zo lang mij het levenslicht bescheen. In 's Heere huis mocht wonen hier beneden. En het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwege. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En wat er verder volgt, het zijn de versen 2 en 5 van de 27e psalm. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, de woorden van onze overdenking voor deze avond, ook in verband met het uur van voorbereiding, in verband met het heilige avondmaal dat volgende week zondag gehouden zal worden. De tekstwoorden kunt u vinden in het schriftgedeelte dat aan u is voorgelezen. En wel in Richteren 12, en ik lees u daarvan het 6e vers. Richteren 12, vers 6. Daar lezen we het woord Gods aldus. Zo zeiden zij tot hem: zeg nu Sibolet. Maar hij zeide Sibolet en kon het al zo niet recht spreken. Zo grepen zij hem en versloegen hem aan de veren der Jordaan, dat de dientijden van Efraïm vielen 42.000. Gemeente, de woorden van onze overdenking spreken ons over een beslissend taalonderzoek aan de veren van de Jordaan. Een drietal gedachten willen we met zere hulp wat nader bezien. Dat taalonderzoek vond plaats, geschiedde op een treffende plaats. In de tweede plaats, dat taalonderzoek spreekt van een kenmerkend verschil. En in de derde plaats, dat taalonderzoek, dat bepaalt ons ook bij een verschrikkelijke straf. Dus, daar gaat het over in de woorden van onze overdenking. Een beslissend taalonderzoek aan de veren van de Jordaan. Het geschiet op een treffende plaats. Het spreekt van een kenmerkend verschil. En het wijst op een verschrikkelijke straf. Gemeente, daarmee zou ik willen beginnen. Ik mag aannemen dat wij allen het bekende boekje van Bunyan wel kennen, de Christenreis naar de eeuwigheid. En er is van dat boekje wel eens gezegd dat de laatste bladzijde daarvan het schoonst en indrukwekkendst zijn. Want dan lezen we dat Christen, die heeft op zijn weg naar de hemelstad al heel wat meegemaakt. Christen is bijna aan het einde van de reis gekomen. En dan komen twee lichtende gestalten, twee engelen tot hem. En ze zeggen: Christen, inderdaad, de reis is bijna ten einde, maar onthoud het, nu moeten twee hele belangrijke dingen nog gebeuren. U moet de Doodsjordaan door en in de tweede plaats uw pas, uw bewijsstuk voor de hemel zal moeten worden gecontroleerd. En u weet hoe het gegaan is. Christen, als die dan die Doodsjordaan in moet, ook dan denkt hij, hoewel hij de hemelstad al heeft mogen zien, maar dat hij de hemelstad nooit zal bereiken. Hopende houdt zijn hoofd boven water. En als hij dan aan de overzijde komt en zijn pas is gecontroleerd, ach Bunyan, als hij dan zichzelf daar ook bij betrekt, dan zegt hij als Bunyan in die hemelstad eenmaal zal mogen binnengaan, dan zullen alle hemelklokken zeker gaan luiden. Maar wat ik daarmee in het bijzonder ook wil zeggen is dit. Het waren twee belangrijke zaken voor Christen. Maar het zijn ook twee belangrijke zaken voor u, voor jou, voor mij. En ik heb het in mijn gebed al aangehaald. Ja, als we dan nog jong zijn en we zijn dooplid, ja, dan bestaat zo gemakkelijk het gevaar dat je zegt, ja, je moet beleidend lid zijn als het gaat om tot het avondmaal toe te treden. Dus ja, ik hoef me daar zozeer niet om te bekommeren. Nee, als het voorbereiding is, zoals in deze dienst vanavond, dan geldt dat van de jongste tot de oudste, van de kleinste tot de grootste. We moeten een keer de doodsjordaan door. Dat is nogal wat. Ik heb het van de week in mijn eigen gemeente meegemaakt. Vorige week zondag zat ze nog in de kerk, niks aan de hand. 'S Maandags bij de dokter, doorgestuurd naar het ziekenhuis, onderzoeken gedaan. En haar man belde me op. Ja, dat was uiteindelijk de boodschap. Ja, de gevreesde ziekte was zodanig ver al doorgegaan, dat er naar de mens gesproken eigenlijk geen verwachting meer is om beter te worden. Dan sta je ervoor. Dan is het dat je met veel praatjes kan je dan niet vooruit. Nee. En ook onze pas, het bewijsstuk van de hemel, moet worden gecontroleerd. En stel je nou voor dat we reizen op een ongeldige pas. He, want ja, dat lees ik in de Bijbel, dat er mensen zijn die denken behouden te worden, maar die eeuwig omkomen. Ja, het is dat als dan die controle plaatsvindt, dan wordt alle schijn ontdekt. En dan wordt elke valse pas, die komt in dat onderzoek openbaar. En ja, dan gaat het er maar over. Ja, ben ik in het licht van wat we in de woorden van onze overdenking gelezen hebben, dit zesde vers van Richteren 12, ben ik. En dan staat er SCH. Nou, je spreekt het in het Hebreeuws uit als een SJ-klank. Ben ik een shibboletspreker? Of ben ik een shibboletspreker met een harde S? Dat maakt een ontzaglijk verschil. Als ik een shibboletspreker ben, dan moet ik buiten blijven. En zoals we dat nader ook in de geschiedenis, zoals die ons hier in Richteren 12 wordt medegedeeld, kunnen lezen. Ja, er staan uiteindelijk 42.000 mensen aan de boorden, aan de oevers, aan de veren van het Jordaan, van de Jordaan. En ja, ze komen als shibboletsprekers met een harde S openbaar. Maar ze weten van het SCH, SJ-klank, van dat shibbolet spreken, weten ze niks af. Shibbolet of shibbolet. Het is maar een heel klein verschil. Ik kom daar zo nog wat nader op terug. Ja. Maar het is wel een dusdanig verschil dat het gaat over buiten blijven of, en dat is enkel genade, eeuwig mogen binnengaan. Als we hier de geschiedenis lezen in Richteren 12, dan lezen we daar dat Jefta zich verantwoordt tegenover de stam van Efraïm. Jefta heeft de strijd aangebonden tegen de Ammonieten. De Ammonieten, als een geesel in de hand des Heren, hebben de kinderen Israëls een tijd lang onderdrukt. Maar Jefta heeft in de strijd met de Ammonieten mogen verdrijven. En wat gebeurt er? Van de kant van de stam van Efraïm komen de mensen en die willen van de kant van Jefta een nadere verantwoording horen. Want ze voelen zich eigenlijk achteruitgezet. Ze zeggen het ook, ze zeggen: Jefta, waarom hebt u ons niet uitgenodigd om mee op te trekken tegen de Ammonieten? Dan kunt u het lezen, het is ook ons voorgelezen, dat Jefta zegt: ja, maar ik heb u wel uitgenodigd, maar ja, u hebt op die uitnodiging niet gereageerd. Het was nodig dat de strijd werd aangebonden. En al datgene wat Jefta naar die Eframieten naar voren brengt, het mag niet baten en uiteindelijk leidt het daartoe, vreselijk, dat er een ontzaglijke broederoorlog ontstond. Oorlog tussen broeders van hetzelfde huis. Aan de ene kant de Eframieten, aan de andere kant Jefta en zijn mannen, de Gileadieten. En dan moet u weten, Gilead en de Gileadieten, die woonden aan de overzijde van de Jordaan. We zouden zeggen in het Overjordaanse. En die mannen van Efraïm, die zijn dusdanig boos, dat wat doen ze? Ze trekken de Jordaan over en ze willen dus Jefta en zijn mannen wel eens even doen gevoelen hoe belangrijk en sterk de stam van Efraïm is. Maar uiteindelijk, in die broederoorlog, die strijd tussen Efraïm en de Gileadieten, Jefta en zijn mannen. Ja, Jefta en zijn mannen, ze weten die Eframieten te verslaan. En aanvankelijk hebben ze geprobeerd stand te houden, maar ze ervaren het, ze zijn tegen de kracht en de macht van de Gileadieten niet opgewassen. En dan is het enige wat er overblijft, vluchten, vluchten, vluchten. Welke kant uit? Ja, natuurlijk naar de kant van de Jordaan. En om zo snel mogelijk de Jordaan over te kunnen steken. En als men de Jordaan overgestoken is, zo is de gedachte bij de Eframieten: dan zijn we weer veilig. Dan zijn we in ons eigen stamgebied. Maar op de vlucht van de Eframieten, als ze steeds dichter komen bij de Jordaan, er wordt hier gesproken over de veren van de Jordaan, dat wil zeggen de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan, dan zien ze tot hun ontzaglijke ontsteltenis dat die veren van de Jordaan bezet zijn door Jefta en zijn mannen. En dat begrijpen ze wel. Dan zullen ze daar bij de Jordaan aan een onderzoek worden onderworpen. Dan zal het de vraag zijn: ben je een vriend of ben je een vijand? En daar komen ze. Eén voor één komen ze daar bij de veren van de Jordaan. En bent u een Efraïmiet? Nee, zeggen ze, nee hoor. En dan komt dat taalonderzoek. Dan zeggen ze tegen zo'n Efraïmiet: zeg nu eens Shibboleth, dus met die SJ-klank. Maar ze konden eigenlijk niet anders zeggen dan met die harde S, Shibboleth. Ja. En zo kwamen ze door middel van dat taalonderzoek duidelijk uit dat ze behoorden tot de stam van Efraïm, dus tot de vijanden op dat moment. Ja. Shebulet, Shebulet. Als je deze twee Hebreeuwse woorden naast elkaar zet, dan is het dat de eerste letter van dat woord, dat is een shin. Dat zegt u misschien niet veel, of misschien zitten er die ook wat Hebreeuws hebben gestudeerd. Nou, dat kan ik alleen maar aanbevelen. Maar goed, de eerste letter is een shin, dat is dan die SJ-klank. Of een sin. Dat is eigenlijk dezelfde letter, alleen is dit verschil er. Bij de shin, dus die SJ-klank, dan staat er een punt boven de letter rechts. Men noemt dat een diakritische punt. En bij de sin, dan staat er een punt links boven de letter. Dus het hele verschil tussen die letter is één punt. U zult zeggen, wat betekent dat woord? Shebulet of Shebulet? Nou, dat betekent eigenlijk zoveel als stroom, vloed. Op zich is dat natuurlijk begrijpelijk, want ja, ze staan daar bij de Jordaan. Een andere betekenis van dat woord, Shebulet, is ook wel korenaar, maar daar gaat het in dit verband hier natuurlijk niet over. Dus moet je eens nagaan. Het verschil is eigenlijk, als je die twee woordjes in het Hebreeuws naast elkaar zet, één punt. Of dat die rechts boven de letter staat, of sin dat die links boven de letter staat. Dat is het hele verschil. Nou, we kennen eigenlijk deze dingen. Ja, die Eframieten, dat was bekend van de stam van Efraïm, dat ze eigenlijk die SJ-klank moeilijk konden uitspreken. En zo was het dat ze openbaar kwamen een Efraïmiet te zijn. Ja, en ieder kan het begrijpen als je nou even denkt aan de situatie in Nederland. Ja, of ik dan met iemand uit Overijssel in gesprek ben. Dat hoor je. Ja, die komt het over. Ja, die komt van de Veluwe. Ja, dat is echt een Rotterdammer. He, dat hoor je. Ja. Die spraak die maakt dat duidelijk. Het is bekend tenminste, voor zover ik daarvan op de hoogte ben, bijvoorbeeld dat de Zeeuw moeite heeft met de H. En dat hij de H dan dikwijls uitspreekt als een G. Maar hoe het zij, zo moet u dat hier zien. Dus bij dat onderzoek, dat taalonderzoek dat hier plaatsvindt, is het dus zodanig dat eigenlijk bij dat onderzoek openbaar komt, ben je een Shebulet-spreker, SJ-klank. Dus is het Efraïm en zijn mannen, Gileadieten. Of die harde S, een Shebulet-spreker. Ik heb wel eens met een Hebreeuwse professor, of een professor die Jood was van afkomst. En dan moet je altijd voorzichtig zijn, dat is in Israël heb je ook bepaalde plaatsen waar de zogenaamde kabbalistiek wordt beoefend. Nou, daar moet ik altijd heel erg voorzichtig mee zijn, want wat de kabbalistiek soms ook in de Tanach, dat is de Bijbel in het Oude Testament, allemaal vindt, daar kan je je vragen bij stellen. Maar die professor, toen het over deze geschiedenis ging, weet je wat hij zei, en dat heeft me toch doen denken. Die zei, ja, de een zei, Ezekiel, Shebulet. En die ander, dat was die Efraïm, die zei, met die harde S, Shebulet. Hij zegt, wat hoor je dan bij die Shebulet spreken? Een harde S, een sis-klank. Het sissen. Hij zegt, weet je wat ik daarin beluister? Dat zijn mensen die sissen. dat zijn mensen van de slang. Die behoren bij de slang. Nou, dat is wat. Hè? Van nature, dat begrijpt een ieder als het gaat over de slang. In Bijbelse zin, dan denken we aan de vorst der duisternis. Nou, u, ik, wij hebben allen. Ja, dat is. In het paradijs hebben we daarvoor gekozen. Tegen God en voor de slang, voor de duivel. En dan moet je eens indenken. Als ik dan probeer me daar een voorstelling van te maken. Die Ephraimieten, oh, ze zijn aan het lopen, aan het vluchten. Nog even en dan zijn we bij de Jordaan. Nog even en dan zijn we de Jordaan over en dan zijn we vrij. En dan komt dat onderzoek. Zeg nu eens, Shebulet. En 42.000 man sprak het uit, Shebulet, en kon het al zo niet recht spreken. Wat een boodschap. Ook voor ons, hè? Ja. Wij komen ook een keer aan de Jordaan. Aan de Doodsjordaan. En dan vindt ook pascontrole plaats. Dan komt ook dat taalonderzoek naar voren. En dan zal een ieder het begrijpen. Al zou heel de kerkelijke wereld mij gehouden hebben voor een kind van God. Als ik ook zo gesproken zal hebben. En me zo ook naar buiten geopenbaard zal hebben. Maar bij die grote pascontrole. Bij dat onderzoek. Komt alle bedrog openbaar. Is het dat elke valse pas. Wordt vastgesteld. Een gemeente. Ach, natuurlijk, en dan zullen we zeggen, kijk eens, wij zijn mensen die behoren tot de gereformeerde gemeente. En krachtens de waarheid waaronder we leven, dan weten we toch allemaal beter. Maar hoeveel mensen zijn er niet die zeggen, ik ben gedoopt, ik heb belijdenis gedaan. En ik ga ook aan het avondmaal. En ik probeer daar dan verder naar te leven. En men denkt, gaat de goede kant uit. En dan komt de controle. En dan een Shebulet met die ardes. Een Shebulet-spreker. Oh, dat is wat. Shebulet met die ardes. Of Shebulet, ja. Ik ben begonnen vanavond met dat boekje van Bunyan, de Christenreis. En dat lees je ook aan het einde van dat boekje. Dan gaat het over een man die onkunde wordt genoemd. En die man die is op weg naar de hemelstad al heel ver gekomen. Je zou zeggen, hij is er bijna. Maar dan komt dat onderzoek. En dan blijkt dat hij geen geldige pas heeft. Dan blijkt dat hij niet tot de vrienden behoort. En dan lees ik in dat boekje van Bunyan. Dan is het dat de koning van die godstad die zegt. Bind zijn handen en zijn voeten en werkt hem uit in de buitenste duisternis. En dan schrijft Bunyan. Hij zegt, zo zag ik dat er een weg liep van de stad des verderfs naar de rampzaligheid. Maar ik zag ook dat er een weg vlak bij de poort van de hemelstad ook ging naar het eeuwige verderf. Voelt u hoe belangrijk het is om heel persoonlijk dat onderzoek in te stellen? Ik heb gezegd, het vond plaats op een treffende plaats bij de Jordaan. Maar het tweede waar ik nu ook uw aandacht voor vraag. Dat taalonderzoek, dat spreekt ook van een kenmerkend verschil. Ja. De kinderen kennen de geschiedenis wel. Denk maar, die waren aan Petrus. Dan is Petrus, ja, Hij is de Heer Jezus gevolgd en hij bevindt zich ook te midden van degene die zich bij het vuur warmen. En dan komt er zo'n meisje en ze zegt, u waart ook bij die Jezus van Nazareth. En Peter is die dat ontkent, maar ze zegt, nee, u bent de Galileër. Uw spraak maakt u openbaar. En inderdaad, onze spraak, onze taal, maakt onze afkomst openbaar. Ik noemde al voorbeelden, nietwaar? Ja, in de Nederlandse situatie. Nou, dan hoor je dat. Die komt van Flakkee. Die komt echt uit Zeeland. Dat is echt een Rotterdammer. Dat is iemand die komt van de Veluwe. Ja, onze spraak maakt ons openbaar. En gemeente, van nature spreekt de mens, u, ik, eigenlijk is het anders zo algemeen, spreekt u en ik de taal van de wereld, de taal van de godsdienst, de schijngodsdienst. Ja. En wat moet er nou in ons leven gebeuren? Ja, we moeten de taal leren spreken van het nieuwe leven. De talen Kanaans. U weet wellicht dat er een dissertatie is en die gaat over de talen Kanaans. Bijzonder interessant om daar het een en ander over te lezen. Er staat in Jesaja 19, dan schrijft de profeet, te dien dagen zullen er 5 steden in Egypteland zijn, sprekende de sprake Kanaans. Wat is dat dan voor een taal? Ja, dat is de taal van Gods verbond en woorden. Dat is de taal van het nieuwe leven. Dat is de taal van de vrije genade. Ja. En nou is het een wezenlijke vraag. Hoe leer ik nou die taal? Nou, u weet, in het gewone leven. Hij zei, ja, de jonge mensen op school, de middelbare school. Ja, het begint dan natuurlijk bij de basisschool. Ja, Engels, hè, dat is heel belangrijk hoor, Engels. Ja, dat is het ook. Ja, nou. En er zijn allerlei boekjes voor. En nou, de docent of docenten die spant zich in om de leerlingen de taal bij te brengen. Hoe je dat uit moet spreken en het idioom wat eraan verbonden is. Ja. Maar hoe is dat nou met die talen Kanaans? Die taal van het nieuwe leven. Kan je die ook uit boeken leren? Nee. Kan je die leren door andere mensen na te praten? Dat gebeurt nogal eens. Nee. Die taal van het nieuwe leven, die kan je leren op 1 school. En weet u welke school dat is? Dat is de school van de Heilige Geest. Moest je bepaalde bekwaamheden hebben om leerling te worden op die school van de Heilige Geest? Nee hoor, nee. Nee. Het is dat de Heere door genade mensen een plaats gaat geven op die school van de Heilige Geest. En hoe gaat dat dan om die taal van het nieuwe leven te leren? Nou, laat ik simpelweg het zo eens uitdrukken. Hoe is het in het natuurlijke? Als je nou kleine kinderen hebt, hè? Ja. Die kinderen die brabbelen wat. En dan, ja, als je daar dan bij zit, dan zeg je, ik snap het niet hoor wat dat kind zegt. Maar moeder die hele dagen met zo'n kind omgaat, die weet, al is het dan voor een vreemde gebrabbel, maar die weet toch wat dat kind met dat brabbelen bedoelt. Want dat is nogal duidelijk dat. Nou ja, dan zouden er veel te stukken in de krant van komen, nietwaar? Als er een kind van een paar maanden is en je staat boven de box en je kijkt dat kind aan en dat kind gaat in één keer allerlei moeilijke woorden uitspreken. Ja, maar dat is toch, je hebt wel eens kinderen die heel bij de hand zijn en die heel vlug leren, maar dat is toch wel heel bijzonder, zo gaat het niet. Het begint in het natuurlijke met het uitstoten van klank. Zo is het in het geestelijke ook. Dan gaat de Heilige Geest je die taal leren. En dan begint dat met het uitstoten van klank. Ja, een O, een O, een A, niet gemaakt, want dat is er ook. En mensen die doen heel gewichtig, maar eigenlijk, als je er eens wat doorheen kunt kijken, dat je zegt, het stelt eigenlijk niks voor. Maar, oh, ziet u die man daarachter in de tempel staan? O God, wees mij de zondaar genadig. Dan denk ik aan de dichter van Psalm 116. Hij zegt, o Heere, o geweerd, mijn ziel door u gered. Want dat kan niet anders. Als de Heer je een plaats geeft op die school. Ja, wat gebeurt er dan? Ja, dan wordt zonde zonde. En dan wordt schuld schuld. Dan huppel je en spring je zomaar niet door het leven. Dan ga je als een ongelukkig en buitenstaand mens over de wereld. Tegen een heilig, tegen een rechtvaardig, tegen een goeddoend God gezondigd. En hoe moet dat nou ooit in mijn leven tot een oplossing worden gebracht? Ja, dan is het dat zeker. Ach, er is, dat doet de Heer ook, dat hij iets van zijn liefde in het hart uitstort. En juist door die liefde die de Heer in het hart uitstort, dan is er dat schrijnende godsgemis. Ik ben God kwijt. En ja, ik kan die God toch niet missen. En ik schreeuw hem na. En ik roep hem na. Heere, zou u zich over mij willen ontfermen? Zeg, hier in Barendrecht zitten er mensen. Jonge mensen. Oudere mensen. Die dat van binnenuit verstaan en begrijpen. Dan kan je over de wereld gaan en soms jezelf geen naam kunnen geven. Maar toch is het dat in die droefheid naar God er een achteraan kleven is van de Heere. Of Hij nog met je van doen wilt hebben. En ziende op jezelf moet je zeggen, Heere, verdienen doe ik het niet en waardig ben ik het ook niet. Maar o God, ontferm u mijner. Hoe is dat nou bij zo'n, met die harde S, met een simulet-spreker? Ja. Er zijn mensen die halen daar de schouders over op. Die noemen dat ziekelijk, op de dool geraakte vroomheid. Hé? Of, dat is de andere kant, dat gebeurt ook, dat men eigenlijk in het klagen en in het zuchten, en het is altijd klagen en zuchten, en het verandert nooit, dat men daar de grondslag van zijn leven in gaat neerleggen. Maar gemeente, zonder die klacht zal het niet gaan, maar op grond van die klacht is het ook niet. Nee, als de Heilige Geest je die taal van dat shibboleth, van dat nieuwe leven gaat leren, dan ga je klanken leren, hè? Klanken uitstoot. Maar dan ga je ook woordjes leren. En weet u welk woordje in de eerste plaats? Het woordje arm, verloren, zondaar, voor God worden. Hè? Ja. En als je dan de shibboleth-spreker beluistert, oh zeker, ja, we zijn allemaal zondaren. En inderdaad hoor, we doen iedere dag dingen die God mishagen. Maar men springt en huppelt daar vrolijk mee verder. En hoe is het nou met zo'n shibboleth, die SJ-klank, met zo'n shibboleth-spreker? Gemeente, dan is het zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Hé! Ja. Dan zeg je, ja, een mens die kan wat proberen om met God in het reine te komen, om de Heere wetenschap te beloven. Heere, heb maar geduld, ik zal alles wel betalen. En je gaat reformeren, je huis, je hart, en dit moet en dat zal. Maar, ja, als het nou gaat over dat arm verloren zondaar voor God worden, als de Heere nou eens afstoot naar de diepte, weet u wat dat betekent? Dan betekent het, ik doe niet alleen veel zonde, dat is waar. Maar nou ben ik zonde. Dus uit de wortel van mijn bestaan komt nou nooit anders voort dan datgene wat God mishaagt. Uit mij geen enkele vrucht tot in der eeuwigheid. Ja. Hm? Ja. En dan betekent het dat je ziende op jezelf moet zeggen, Heere, ach, wie ben ik, zo gij in het recht zou treden. En ga beslaan al mijn ongerechtigheden, ik kan voor u niet bestaan. Ja. Blijft het daarbij? Nee. Kijk, als het nou gaat over het leren van die taal, dan is het dat de Heere niet alleen klanken leert uitstoten, dat hij woordjes leert, het woord arm verloren zondaar voor God worden. Nou, daar ben je zo nog niet in uitgestudeerd. He? Graaf maar dieper, mensenkind, want ge zult meerdere gruwelen vinden. Maar dan komt er ook een tijd dat, als het gaat over die taal van het nieuwe leven, dat ik ook die naam leer spellen. Welke naam? U voelt het wel. Dat is die naam van hem, van wie de dichter zegt, uw naam is voor het oprecht gemoed van al mijn gunstvolk goed. En ja, hoe is het nou? Je hebt mensen die uiteindelijk alleen maar blijven bij je. Het stuk der ellende. Gemeente, als het nou nooit verder komt, dan moeten we het maar nakijken. Want nou is het, in die school, op die school van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest, de Heer Jezus heeft gezegd, die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u lieden verkondigen. Dat er ook een tijd komt, dan is het hopeloos en uitzichtloos. Nou, het zal volgende week uit het avondmaalsformulier weer worden voorgelezen. Midden in de dood, dan heb ik niks meer. Midden in de dood. Ja. Ik kan alleen maar de doodvruchten dragen. En nochtans het leven en de gelukzaligheid te zoeken buiten zichzelf. Oh, dan lees ik in het avondmaalsformulier. Dat is een wonder. Als dat in de wanden van je hart wordt afgeschreven. Ik, die grote ik. Ik voor u. Dagen nu anders. De eeuwige dood had moeten sterven. En is het ten opzichte van die zondaarsnaam. Dat wat die taal van het nieuwe leven betreft, dat ik daar nooit in uitgestudeerd raak. Maar lieve mensen, als het nou gaat over die naam van die dierbare zaligmaker, daar raak ik ook nooit in uitgestudeerd. Oh, dat is ook zo'n treffend kenmerk. Hij heeft het zelf gezegd. Al wat de Vader mij geeft. Dan komt er toch een ogenblik. Dat zal tot mij komen. en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dan lees ik in het vragenboekje van dominee Hellebroek, het is een heel lang hoofdstuk. Dan gaat het over de middelaar des verbonds. En dan zegt dominee Hellebroek, waarin moet die middelaar nou gekend worden? Dan zegt hij in zijn namen, in zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten, in zijn weldaden. O, wat dat betreft, dan is het op die school van de Heilige Geest, dat die leerlingen altijd maar moeten zeggen, Heere, ach, wie ik ben, ja, dat is niet te zeggen, een schuldige zondaar, één die het alleen van zijn kant alleen maar verprutsen kan. Maar als het nou gaat, wat u naar uw welbehagen in Christus hebt geopenbaard, dan is er voor ellendige, voor schuldige, verlorene, dan is er plaats aan zijn voeten. Hij heeft het gezegd, daar ben ik nou voor gekomen. He? Om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. En ja, dan gaat het als het over taal van het nieuwe leven betreft. Ja, dan komt zeker eenmaal dat onderzoek. Ja, ik lees, dat is die bekende gelijkenis die de Heer Jezus heeft uitgesproken. En van, die knechten die waren uitgestuurd om dan te nodigen tot het avondmaal, tot de maaltijd die de koning ter ere van zijn zoon had bereid. Ja, en de een die had dit en de ander had dat en ze hadden allemaal wat ze van meer waarde achten dan gevolg te geven aan de welgemeende nodiging van de koning. En uiteindelijk, de zaal, de feestzaal zit vol met aanzittende gasten en dan komt de koning. En als die dan de aanzittende gasten overziet, dan ziet hij daar één, ja, zonder bruiloftskleed. En hij spreekt hem aan, hij zegt, vriend, hoe zijt ge hierin gekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbend. En dan zegt u misschien, ja, hoe moest die man, want het waren die dan aan die maaltijd mochten deelnemen. Nou ja, dat waren bedelaars. Dat waren mensen, vagebonden. Hoe moesten die aan een bruiloftskleed komen? Nou, daar zorgde degene die hen had uitgenodigd voor die maaltijd zelf voor. Maar hij had zijn eigen kleding. Had hij daar goed genoeg voor geacht? Hij wilde niet weten van die drie stukken, weet u wel. Hè? Waar onze Heidelberger op grond van het woord van God ook over spreekt. Die bevindelijke kennis van ellende, verlossing, dankbaarheid. En dan, als ik dan denk, en dan kom ik bij het laatste. Dat beslissende taalonderzoek, dat wijst ons ook op een verschrikkelijke straf. Maar voordat ik kort daar nog iets over zeg, wil ik met u nog zingen. Uit Psalm 26, tweede vers. Beproef, vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog, al wetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen, en stel mijn oogmerk in de dag. Het is het tweede vers van de 26e psalm.
Thank you.
Gemeente, we lezen het hier in Richteren 12. Al die Ephraimieten die gevlucht waren uit het Overjordaanse en zo vlug mogelijk probeerden de Jordaan over te steken en in hun eigen landpalen hun rust weer te vinden. Maar bij de Jordaan werden ze tegengehouden. En daar vond dat onderzoek plaats. En 42.000, dat is, als je dat is over denkt, 42.000 mensen, die stonden daar. En ze waren openbaar gekomen als vijanden. En het zwaard wordt opgeheven. En het water van de Jordaan wordt rood gekleurd. Vanwege het bloed van die 42.000 die daar worden omgebracht. Aangrijpend. Ontzettend. Ja. Wat is het voor u, voor jou, voor mij, voor een ieder onze van belang. Je hebt mensen die soms druk zijn met een ander. Maar dat heeft geen zin. Het is een heel persoonlijke zaak. Ja, om dan bij het licht van de Heilige Geest, met de hulp des Heren, je te onderzoeken. Heb ik iets van het idioom, van die taal van het nieuwe leven geleerd? Heb ik er iets van geleerd wat het betekent om als een arme verloren zondaar voor God over te schieten? Heb ik er iets van geleerd terwijl er van mijn kant geen verwachting is dat er maar één naam is die juist ook in deze omstandigheden de rijkdom van Gods genade uitstraalt? Hij die zijn lichaam wilde laten verbreken, die zijn bloed wilde vergieten, die tot armen en ellendigen zegt, ook als volgende week de tafel des Heren aangericht staat, dan zegt hij: komt, eet van mijn brood en drink van mijn wijn die ik gemengd heb. Ja. Er staat, ik meen in Openbaringen 14. Dan lees ik van de triomferende kerk in de hemel. En Johannes die hoort ze daar zingen. En hij schrijft er ook over dat ze daar zongen het lied van Mozes en het Lam. En dan voegt hij eraan toe. Het waren die 144.000. Hij zegt, en niemand kon dat gezang leren dan die 144.000 die de Heere van deze aarde gekocht had. Ja. Wie zijn dat dan? Nou ja, dat zijn die mensen die een plaats hebben gekregen op de school van de Heilige Geest. En als je nou moet zeggen vanavond, ja, als ik nou mijn leven onderzoek, ja, we kunnen dan wel soms indrukken hebben ten opzichte van het woord, maar is het in ons leven al eens een verloren zaak geworden? En dan gaan we daar niet een centimeter bij leggen. Maar verloren is verloren, dan kan het niet meer. Is er al eens een ogenblik gekomen dat er geen andere weg meer overbleef? Ik denk aan die bloedvloeiende vrouw. Ja. O, ze zei, als ik de zoon van zijn kleed zou mogen aanraken, zo zal ik gezond worden. Dat je zegt, o, om nou bij hem terecht te komen. En dat je in dat opzicht, net als ik lees van de bruid in het Hooglied, het uitsnikt, trek u me dan alstublieft maar, opdat ik u in die zin zal mogen aanraken. Ja. En nu heb ik gezegd, ja, ook als het gaat over de bediening van het heilige avondmaal. Ja, dan heb je mensen die zeggen, ja, als er nieuw leven is, dan ga je aan het avondmaal. Daar ben ik het toch niet mee eens. Nee. Moet wel eens denken. Mijn jongste zusje, ze leeft al jaren niet meer. In 1944 is ze hier in Rotterdam geboren. Ja. En nou weten we wel, 1944, de oorlogstijd, dat was nogal wat. Er was namelijk heel weinig eten. En ik heb het dikwijls moeder horen vertellen. Ja, melk was er nauwelijks. Ja, op de bon en daar kon je soms ook nog niet aankomen. En dan, vader die kreeg nog wel eens het een en ander. En die had rode kool gekregen. En mijn moeder die maakte een prakje rode kool voor mijn zusje die nog maar een paar weken oud was. U kunt het resultaat wel vaststellen. Dat ging natuurlijk niet. Heel dat maagje raakte overstuur. U zult zeggen, is dat geen goed eten, rode kool? Jawel. En sommigen vinden het buitengewoon lekker. Nou ja, zeker. Maar voor dat kind kon dat niet, begrijpt u? En zo is het dat de Heere ordelijk plaats maakt voor de bediening van het heilige avondmaal. En hoe maakt de Heere daar plaats voor? Wel, dan betekent het dat je met jezelf ondersteboven gegaan bent, maar dat er voor je geen andere weg meer over is gebleven. Tot wie? Tot wie zou ik nou anders heen gaan? Gij hebt de wond des eeuwige levens. En ik moet wel eens denken, ik noemde het. Hoe is dat aanvankelijk als je die taal van het nieuwe leven gaat leren? Dat begint met het uitstoten van klanken. En ik heb gezegd, moeder die met zo'n kind iedere dag omgaat, die begrijpt wel wat met dat kind met die klanken bedoelt. En hoe is het soms zo'n wonder dat de Heere ook in het geestelijke, als ik alleen maar klanken kan uitstoten, dat de Heere het begrijpt wat ik bedoel. Er staat in een van de psalmen, en gevangenen in hun zuchten horen als ze tot hem vluchten, om hen uit de wrede kaken van de dood eens los te maken. Ja. Uiteindelijk, en laat ik daarmee eindigen, want het is tijd, zie ik. Gemeente, ja, uiteindelijk, dat is het wat de Heere allen die op de school van de Heilige Geest een plaats hebben gekregen leert. Wat leert hij? Dat er alleen vrije genade in hun leven overschiet. Ja, en dat zal de roemtaal ook worden. Dat vrije genade ook de toegang ontsluiten zal tot dat lang beloofde land, waar de wijnstok van Eskels druiven eeuwig groeit en bloeit. En waar het avondmaal is, niet een ogenblik. Maar zoals Johannes ook in het laatst van zijn Bijbelboek schrijft, zalig, zalig zijn ze die geroepen mogen zijn tot de avondmaal van het bruiloft des lams. Amen. Heren, we mochten onder uw woord zijn vanavond. En we hebben getracht iets te zeggen over dat wondere werk wat u in de harten van verloren zondaren verheerlijkt. Heren, dat we ons met de hulp van uw geest en in biddend opzien tot u zouden onderzoeken. En dat u in dat opzicht maar begeren zouden om gangen en treden in uw getuigenis vast te maken. Gedenk de gemeente hier, gedenk de broeders van de kerkenraad, geef ze alles wat ze ambtelijk nodig hebben. Wil u denken aan onze oude broeder, de emeritus predikant, Heere, wees u hem ook in zijn hoge ouderdom nabij en goed. En geef ons zo met alles, alleen in u te eindigen, die van alles de dank en de eer alleen maar toekomt, om Jezus wil. Amen. Psalm 147. Zesde vers is onze slotzang. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Het is het zesde vers van de 147ste psalm. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Thank you.